Het nieuwe earningsseizoen is van start gegaan met wisselende resultaten. Wie worden de winnaars onder de elektrische voertuigen? En een blik op de onbekende Duitse concurrent van Netflix. Dit is de Mr. Dawn Podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mr. Dawn Podcast, waar ik je wekelijks hoop te vermaken en inspireren voor het beleggen in groeiaandelen. Mijn naam is Jasper en in deze aflevering gaan we het hebben over de volgende drie onderwerpen. We starten zo meteen over het earningsseizoen, want dat is weer begonnen in de afgelopen week met een aantal aandelen of een aantal bedrijven die hun eerste resultaat hebben gedeeld van Q2. Een paar teleurstellingen, maar ook een paar meevallers, zou ik het mogen noemen. Dus daar gaan we zo meteen mee beginnen. Daarna wil ik het hebben over de elektrische voertuigen. Wie worden dan namelijk de winnaars onder de nieuwe elektrische voertuigenfabrikanten? De gevestigde automakers en start-ups, zij zullen de komende jaren gaan bepalen wie er mag blijven bestaan. En natuurlijk ook welke automerken er overbodig gaan zijn. Dus daar gaan we uitgebreid een blik op werpen. En afsluitend, feedback op de poll die ik de afgelopen week heb uitgeschreven en de introductie van Dawn's Radar. Met een blik op een Duits mediabedrijf die de concurrentie aan wilt gaan met een Netflix en een Viaplay. Dus dat is een interessante. En zoals ik al de vorige aflevering zei, ik heb dus een poll uitstaan. Ga naar mrdawn.nl/poll. Kijk ook even in de notes voor deze aflevering. En dan kun je namelijk jouw mening geven over deze podcast. En dan kan je ook vertellen wat je ervan vindt, maar ook welke punten er zijn die het kunnen toevoegen aan deze podcast, die het nog leuker kunnen maken. Dus daar is onder andere ook de Dawn's Radar, of Dawn's Radar, ik moet nog bedenken of ik het een lekkere Nederlands houd, uit ontstaan. Omdat velen van jullie simpelweg gewoon meer willen weten over aandelen die interessant zijn en groeiaandelen die de komende jaren misschien een hele mooie upside kunnen bieden. Dus daar ga ik daarom ook meer aandacht aan geven in deze podcast. Maar voordat we starten met deze aflevering, die waarschijnlijk weer veel te lang gaat worden, want ik heb hier alles uitgeschreven, maar ik ga er toch waarschijnlijk veel te veel over praten. Voordat we daarover starten, dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. We gaan starten met het eerste onderwerp van vandaag en dat is het earningsseizoen. Dat, het voelt ook een beetje als het nieuw voetbalseizoen eigenlijk. De earnings voor Q2 staan weer op het menu voor de komende weken en de afgelopen week was de kick-off. Met updates van toch een paar interessante aandelen die het seizoen mochten aftrappen, om het zo maar even te noemen. En ik vind het al heel erg leuk, zo'n earningsseizoen. Want dat zorgt er namelijk voor dat er weer wat reuring ontstaat. Je krijgt updates over je favoriete aandelen, of misschien wel aandelen die op je wishlist staan. En dat biedt natuurlijk ook weer ontzettend veel kansen, omdat je vaak ook ziet dat de koers niet rationeel kan reageren vaak. Of beleggers zijn natuurlijk eigenlijk die niet rationeel kunnen reageren op bepaalde ontwikkelingen vanuit die earnings calls. En dat biedt vaak ook weer leuke kansen voor beleggers die er voor de langere termijn in zitten. Maar het kan ook af en toe dat het misschien wat minder leuk uitpakt voor jou als belegger. En dat hebben we gemerkt voor degenen die in Snapchat zitten. Snapchat heeft namelijk een earnings gerapporteerd afgelopen week als de eerste in de digital ad space. Je werd er niet vrolijk van. Zware verliezen en hoge stock-based compensations. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ze hebben een verlies geleden in Q2 van $422 miljoen. Nou, één jaar geleden was er nog $151 miljoen verlies. Dus het gaat echt totaal de verkeerde kant op. En ze geven met name aan dat het komt door de concurrentie vanuit TikTok. En natuurlijk ook de situatie wereldwijd waar we met z'n allen in zitten, met hoge inflaties en verwachte economische recessies in meerdere continenten. Dus daar hebben zij natuurlijk last van. Zij moeten het hebben van de advertentieinkomsten vanuit adverteerders. En dat ziet er niet heel erg goed uit voor de komende kwartalen. Vandaar dat ze ook helemaal geen guidance hebben willen afgeven voor Q3. Dus er is geen verwachting om ze het komende kwartaal op te kunnen beoordelen. Ja, en dat is vaak natuurlijk wel een rode vlag. En wat iets is wat mij eigenlijk wel opgevallen is de laatste maanden, dat ik me steeds meer ben gaan beseffen, dat is de impact van hoge stock-based compensations. Het betekent eigenlijk gewoon dat een aandeel van bedrijf steeds meer nieuwe aandelen uitgeeft, met name aan hun werknemers om hen te compenseren of aanvullen misschien op hun salaris om ze binnen te kunnen houden. Maar wat zien we bijvoorbeeld bij het Snapchat is dat het aantal uitgegeven aandelen vanaf 2017 is verdubbeld in die periode. En dat betekent dat toen de koers $25 was bijvoorbeeld, dat je dezelfde waardering, als het bedrijf dezelfde waardering houdt, dat het nu maar $12,5 waard is. Nou, dat is natuurlijk voor beleggers is dat echt een hele pittige pil om te slikken. En het heeft gewoon echt impact op je rendement. Vandaar dat ik ook steeds meer het kijken ben bij aandelen die ik analyseer zelf. Ja, hoe hoog is de stock-based compensation ieder kwartaal? Want dat beukt echt op je rendement. Wat we zien ook daarnaast is dat Snapchat door deze resultaten eigenlijk de hele markt met zich mee heeft vertrokken. Of in ieder geval de digital advertentiespelers met zich mee heeft vertrokken. Pinterest is enorm gedaald. Meta is enorm gedaald. En ik moet zeggen, bij dit soort bedrijven zie ik wel een duidelijke toekomst en een groeipotentie. Maar ja, bij Snapchat is die groeipotentie in mijn beleving wel echt beperkt. En hebben ze met name heel veel last van de populariteit van TikTok. En ik ben heel benieuwd of ze die positie ooit nog terug kunnen gaan krijgen die ze een paar jaar geleden hadden. Maar goed, dan zie je dus ook, als Snapchat daalt, zie je dus zogeheten sympathiedalingen. Pinterest daalde dus 13% en Meta daalde 8%. Dat zie ik juist als een kans om voordeliger aandelen te kunnen kopen, normaal gesproken. Want er is niet echt aanleiding voor waarom die aandelen zo hard zijn gedaald, omdat Snapchat een slecht kwartaal had. En we weten allemaal dat de markt minder positief is in de komende kwartalen. En dat gaat ook echt wel impact hebben op de cijfers van deze aandelen. Maar het gaat mij iets te ver om daar nu al meteen zo'n flinke dalingen voor te mogen wachten. Puur alleen omdat Snapchat niet presteert. Al moet ik wel zeggen dat ik zelf even wacht met Pinterest. Omdat ik daar ook een pittig Q2 resultaat op verwacht. Met name door de dalende users. En dat is iets waar ik zelf minder naar kijk. Ik kijk met name op hoeveel omzet ze per user kunnen halen. Daar zie ik heel veel groei bij Pinterest. Maar de markt heeft wel aangetoond de laatste kwartalen dat zij een usergroei wel heel belangrijk vinden. Nou, daar verwacht ik dus eigenlijk een daling. Waarbij ik dus ook denk dat de koers van Pinterest misschien nog wel eens een klap zou kunnen gaan krijgen in de komende weken. Opvallend trouwens is dat Twitter, zij hadden ook een earnings call, juist vrij weinig pijn voelde in de afgelopen week. Terwijl hun cijfers ook gewoon ronduit slecht waren. Analisten hadden verwacht dat Twitter een winst zou boeken in het afgelopen kwartaal, maar dat bleek opnieuw niet behaald te zijn door ze. De omzet daalde zelfs ten opzichte van 1 jaar geleden, terwijl ze wel groeien in het aantal gebruikers. Maar ze geven zelf ook aan dat dat met name komt door de potentiële overname van Elon Musk, wat natuurlijk 1 grote soap aan het worden is. En dat trekt natuurlijk ook wel mensen toe naar het platform die dan benieuwd zijn om het te gaan proberen. Maar ja, het is toch eigenlijk wel zonde dat Twitter nog steeds niet weet hoe ze zo'n mooi platform echt sterk weten te monetizen. Dus ik ben heel benieuwd hoe daar de toekomst eruit gaat zien. Maar wat mij betreft, er liggen echt alle kansen om daar een goed businessmodel omheen te creëren. Ja, je ziet gewoon dat veel bedrijven inmiddels echt een passende plek hebben gemaakt. En dat zie je met name in het aannemen van nieuwe mensen. Dus Google kwam afgelopen week met een bericht dat het een pauze van 2 weken inlast voor het aannemen van nieuwe mensen. Ja, eerder hadden al bedrijven zoals Coinbase, Microsoft hebben al besloten om een deel van hun personeel te ontslaan. Allemaal om een gezondere balans te houden bij de verwachte aankomende recessie die we gaan krijgen. Dus dat is niet bepaald de beste resultaten om denk ik mee te starten dit kwartaal. Maar was het dan een complete teleurstelling in de eerste week van dit earnings seizoen? Nou, zeker niet. Allereerst heeft Netflix positieve kwartaalcijfers gepresenteerd. En ja, ik noem het positieve cijfers, maar het zijn eigenlijk minder slecht dan verwacht. Dat is misschien een betere beschrijving. Hun aantal abonnees daalde namelijk met 970.000 abonnees. Maar ze hadden verwacht dat ze 2 miljoen abonnees zouden verliezen. Dat hadden ze ook gerapporteerd in hun vorige kwartaalupdate. En ze verwachten nu zelfs in het komende kwartaal dat ze 1 miljoen abonnees erbij gaan krijgen. Dus dat betekent zelfs dus dat het verlies van de afgelopen kwartaal eigenlijk ruimschoots, maar een tikkeltje wordt gecompenseerd in het komende kwartaal. En dat zijn resultaten die met name geholpen worden door het nieuwe seizoen van Stranger Things, wat een enorm succes blijkt te zijn. Dus dan zie je maar weer dat zelfs Netflix heeft zijn piek en zijn dalen toch wel sterk afhankelijk van de content die ze produceren en publiceren. Dat is eigenlijk ook wel, kun je dit zien als een soort trendbreuk in het aantal dalende abonnees. Dus ik vraag mij nu ook af, en dat is iets wat ik de laatste weken over heb nagedacht al, is Netflix nou niet te zwaar afgestraft door praktisch de hele media en advertentiewereld en analisten? Het blijft natuurlijk nog steeds een van de grootste, of misschien wel het grootste streamingplatform ter wereld. En ik zie ook nog steeds potentie dat zij hun businessmodel wel rond gaan krijgen. En een van de manieren voor ze om dat voor elkaar te krijgen, dat is door middel van hun advertentiemodel. Die gaan ze namelijk introduceren samen met Microsoft. Daar hebben ze afgelopen week een persbericht voor uitgestuurd dat zij een samenwerking aangaan om hun videocontent te gaan monetizen. Dus hoogstwaarschijnlijk krijg je er een extra advertentiepakket bij, waarbij je een lager bedrag per maand betaalt, waarmee je al hun content kan kijken, waarbij dan ook tussendoor advertenties getoond worden. En dat is denk ik best wel interessant, want de video-advertentiemarkt die staat zwaar onder druk. Dus op dit moment wordt er hele hoge prijzen betaald voor adverteerders om met video te mogen adverteren in kwalitatieve content. Veel vraag naar. En dus het zou wel eens een keer, als we het goed aanpakken, en ik denk wel dat Microsoft hier volle bak voor gaat, ja, dan zouden het wel eens hun netto resultaten onderaan de streep echt flink kunnen gaan versterken. Mits dit leidt tot meer abonnees en natuurlijk niet cannibaliseert van hun huidige abonnees. Dus dat is altijd een grote vraag bij dit soort nieuwe pakketten. Naast Netflix was ook Tesla aan de beurt. Ze hadden ook een earnings afgelopen week. Een lastig klimaat waarin zij moeten werken met de nodige supply chain problemen. Maar overal laat Tesla zich eigenlijk al meerdere kwartalen echt uitstekend zien. Hun productie is 25% year over year gestegen. Wel iets minder dan de afgelopen twee kwartalen. En hun totale productiecapaciteit is jaarlijks nu rond de 1,9 miljoen auto's. Dus dat gaat echt hard. Ja, en ze hebben laten zien dat zij productie echt kunnen schalen. En dat is eigenlijk ontzettend knap. Had ik niet verwacht. Maar de uitdaging voor Tesla zit me nu met name in de marges. Die zijn het afgelopen kwartaal aardig naar beneden gegaan. Mede door de omstandigheden, waardoor onderdelen simpelweg duurder zijn geworden. Nou, het is geprobeerd om dit te compenseren door middel van prijsverhogingen op Tesla-modellen. Maar dat lukt natuurlijk niet meteen en ook niet één op één direct dat je het daarmee compenseert. Ze hebben nog steeds goede marges trouwens, ten opzichte van andere automotive partijen. Daarover ga ik zo meteen meer vertellen in het tweede deel, als we het gaan hebben over de EV-winnaars voor de toekomst. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk positief verrast ben door Tesla. En dat ik ben altijd heel sceptisch geweest over Tesla als investering. Niet als bedrijf, maar als investering. Maar ze lijken inmiddels wel steeds meer aan te tonen dat ze inderdaad die groei kunnen doormaken die de beleggers hadden verwacht een paar jaar geleden. En dat is ontzettend knap hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Eén stukje ruis wat er op de lijn was, dat is dat zij een positieve cashflow alleen maar hebben bereikt door middel van het verkopen van een bitcoin. Dat is totale onzin trouwens. Dus als je één seconde een blik werpt op een earnings report, dan kun je gewoon zien dat zij hun free cashflow, wat ze hebben berekend, dat staat los van de bitcoins die zij verkocht hebben. Maar het is wel een verhaal, een narrative die veel in de media is gekomen om het merk misschien nog iets onder druk te zetten. Of gewoon mensen die het gewoon niet lezen, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou ja, overal is gewoon Tesla heeft dus wel uitstekende resultaten laten zien. En in ieder geval een mooie opmars voor de komende periode, zou ik zeggen. Nou, afsluitend kreeg ik nog de vraag van Robert om ook even te kijken naar HelloFresh. Dat aandeel daalde namelijk met 23% nadat zij een waarschuwing afgaven over hun omzet en hun EBITDA-verwachting voor 2022. Eerder zouden zij namelijk hun omzet dit jaar met 23% zien stijgen. Nou, dat wordt nu gecorrigeerd naar een stijging van zo'n 20%, een beetje als gemiddelde van een range. En de EBITDA, dat wordt niet meer 540 miljoen euro, maar 500 miljoen euro, opnieuw gemiddelde van de range. En dat betekent dat de EBITDA zo'n 7,5% naar beneden is bijgesteld. Nou, zelf volg ik HelloFresh niet zozeer als een investering. Maar ja, als de koers met 23% daalt, wat neerkomt op zo'n 1,5 miljard euro aan waardering, omdat het bedrijf iets minder omzetgroei laat zien en 40 miljoen lager bij EBITDA uit zou komen dit jaar, nou, dan zou mijn eerste reactie zijn dat dit een traditionele overreactie is. In ieder geval als je kijkt naar de korte termijn. Want tegelijkertijd is de waarschuwing natuurlijk wel duidelijk dat HelloFresh nadrukkelijk uitdagingen verwacht in dit economische klimaat waarin we nu terechtkomen. Dus ik verwacht ook dat de beurs niet alleen gekeken heeft naar de huidige resultaten, want dat zou wel heel sterk zijn als daar de koers 23% op daalt, maar ook met name hierdoor pessimistischer wordt voor de komende twee jaren. En daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Al vind ik nog steeds 23% daling behoorlijk fors op basis van een relatief lichte aanpassing van hun verwachting. Het aandeel is dit jaar al ruim 60% gedaald trouwens. Heeft nu een koers tot winstratio van 27. En dat is een stuk aantrekkelijker dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Dat was namelijk een koers tot winstratio van 40 voor HelloFresh. Maar goed, ik heb zelf te weinig inzicht, te weinig gekeken naar het aandeel om nu te kunnen zeggen dat dit een aantrekkelijke investering is. Maar mocht je HelloFresh op je lijst hebben staan, zou dit wel een goed moment kunnen zijn om daar nu naar te kijken wat je koopmoment zou kunnen zijn. Dus conclusie eigenlijk, voor betreft het eerste deel van de earningsseizoen die weer geopend is. Leuke periode, ik zei het al, het wordt een heel aantrekkelijk weer om de beurs te volgen de komende weken. Met name voor de lange termijn beleggers. Want als je gaat traden of als je met marge aan het spelen bent, dan is het misschien een hele stressvolle periode om mee aan de slag te gaan. Maar ik vind het altijd heel erg leuk. Dus ik zit er weer klaar voor met een grote bak popcorn om alle ontwikkelingen mee te krijgen in de komende periode. En met name volgende week wordt echt een hele leuke, of eigenlijk komende week moet ik zeggen. Er gaan namelijk de grote tech megacaps gaan hun cijfers presenteren. Dus dit gaat zeker weten een interessante en waarschijnlijk ook een volatiele week worden. Dinsdag heeft namelijk Google, Microsoft, Visa en Enphase hebben hun earnings. Woensdag wordt het opgevolgd met Meta, Shopify, Spotify en Teladoc. En donderdag is het de beurt aan Apple, Amazon, Mastercard, Roku en Intel. Dus wat dat betreft meer dan genoeg interessante dingen om te volgen in de komende week. En waarschijnlijk ook meer dan genoeg om bij de volgende podcast weer uitgebreid bij stil te staan. Maar voordat we gaan naar het tweede deel van deze aflevering, over de winnaars van de EV-sector, heb ik nog een luistervraag gekregen van Patrick. Patrick heeft mij namelijk de vraag gesteld van: heb je al een moment in gedachten om Pinterest, Canoe, Desktop Metal en Coinbase te verkopen? Oftewel dus mijn vier holdings. En ik vind het een leuke vraag van Patrick, want ik denk dat je altijd moet nadenken over wat is nou een goed verkoopmoment ook voor je aandelen. Ook al heb je ze voor de lange termijn vastzitten. Ik denk dat is iets wat ik echt wel geleerd heb in de afgelopen 2 jaar. Is op het moment dat de beurs bijzonder laag staat, depressief is zoals nu, moet je durven kopen. Dat blijkt nu al goed te werken, maar al zijn we natuurlijk nog zeker niet bij de eindstreep. Maar met name ook andersom, als de beurs veel te enthousiast is, dat je ook bereid moet zijn om zelfs de aandelen waar je heel hard in gelooft, om die misschien wat winst op te kunnen pakken. Totdat het wat meer gematigd wordt daarin. Dus in dat geval is het eigenlijk best wel een goed idee dus ook om te kijken naar, ook bij je vaste holdings, voor welk moment zou je ze verkopen. Dus stel nou voor dat dat koersen ontploffen door een willekeurige reden. Bijvoorbeeld dat de beurs opeens groeiaandelen weer fantastisch gaat vinden. Of er zijn onbevestigde geluiden over een enorme overname of een samenwerking. Iets waardoor de koers van deze aandelen een paar keer over de kop gaat. Wat zou dan een goed verkoopmoment zijn? En daar heb ik een onderscheiding gemaakt tussen mijn vier posities. Want in Canoe en Desktop Metal, ja, dat zijn echt veruit mijn twee grootste posities. Volgens mij is nu allebei zo'n 40% geloof ik van het portfolio. Misschien wel iets meer zelfs in de afgelopen week. Ja, daar zal ik waarschijnlijk iets sneller mijn winst op gaan pakken als die flink zijn gestegen. Omdat de impact daarvan op mijn portfolio gewoon simpelweg te groot is. Dus stel je voor dat Canoe bijvoorbeeld nu, die staat nu op een koers van iets onder de 4. Als die naar een koers van 15 zouden doorknallen, door welke reden dan ook. Ja, dat zou dat betekenen dat Canoe iets van 80% of zo, 90%, 80% van mijn portfolio zal zijn qua totale waardering relatief. Ja, dan is het wel logisch om het winst te gaan pakken. Ook al zou ik denken dat de fair value van Canoe eerder rond de $15 à $20 zou zijn op dit moment. Veel hoger dan wat het nu is. Maar goed, dat is mijn inschatting. Dus normaal gesproken zou je zeggen, ja, hou het er lekker vast totdat het ver boven je fair value staat. Maar dat doe ik eigenlijk, ja, in dit geval iets minder. Omdat de posities dus zo groot zijn, denk ik dat Canoe en Desktop Metal allebei zal beginnen afromen, om het zo maar even te noemen. Ik denk bij een koers van $10, $12. En dat ik dan in hele kleine stapjes iets zou verkopen. Maar ik zou never nooit die volledige positie verkopen op basis van een tijdelijke spike in de koers. Want nogmaals, dan kom je weer terug dat je in het moment moet gokken wanneer het goed moment is om te verkopen. Maar het moeilijkste, wanneer koop je nou weer terug in? En ik ga absoluut niet het moment meemaken dat ik Canoe verkoop voor 10. Om het na 2, 3 jaar met heel veel pijn vastgehouden te hebben. Om dan te zien dat daarna de koers nooit meer zo laag gaat als dat moment. Dus dat, nee, daar zie ik niet in zitten. Maar ik denk dus voor Canoe Desktop Metal rond het $10, $12, $15, dat ik vanaf die momenten een beetje ga skimmen off the top, om het zo maar uit te drukken. Bij Pinterest en Coinbase ligt er iets anders, omdat de posities daar wat kleiner zijn. Dus daar heb ik iets meer speling in om te kunnen handelen. Heeft wat minder impact. Maar ik zie bijvoorbeeld bij Pinterest, ik beschouw het echt als een overnamekandidaat. Het is gewoon een winstgevend bedrijf. Het heeft een hoge cashpositie. Er is in een forse groei in het social commerce domein. Heb ik het vorige week over gehad. Ik denk dat Pinterest, ja, er staat nu rond $18 of $19. Ik denk dat dat een fair value heeft van 60, 70. En ik denk eigenlijk dat ik Pinterest niet snel zal verkopen voordat het weer de $100 aantikt. Omdat ik denk dat daar gewoon veel dichter bij de waarde zit die het bedrijf kan hebben over 3, 4 jaar. En nou ja, ik heb dus minder noodzaak om daar te skimmen, de winst, omdat dus de positie gewoon iets kleiner is. Mijn Coinbase is helemaal lange adem. Die heb ik echt gekocht omdat ik daarmee wil investeren in Web3, in de crypto space, in de NFT space. Op een manier die met een bedrijf die met name profiteert van de handel daarin. Dus niet zozeer de pricing van crypto en NFT's. Ja, en daar is Coinbase gewoon een absolute winnaar in. Zo zie je het voor het momenteel niet gezien door de beurs. De koers is best wel indrukwekkend laag, vind ik nog steeds. En ik zou denken dat de fair value van Coinbase ook eerder rond de $150, $200 ligt. En daar hetzelfde als Pinterest, die ga ik niet verkopen voor een kleine winst daarop. Dus ik denk dat dat ook eerder $300 weer moet zijn rond de all-time high, voordat ik daar overweeg om mijn positie afscheid van te nemen. Dus dat zijn even kort mijn gedachtes over de 4 posities in mijn portfolio. Wanneer zou ik ze nou willen verkopen? Maar dan gaan we nu door naar de EV-sector, elektrische voertuigen. Nou, ik denk dat niemand er meer aan twijfelt dat dit de toekomst gaat zijn van onze mobiliteit. Maar ja, waar liggen dan de kansen als belegger? Want waar je voorheen Tesla eigenlijk als enige EV-gefocust bedrijf had waarin je kon investeren, met de nodige risico's van dien ook in die periode, 2012 zeg maar. Tegenwoordig zijn dat er een hoop meer. Maar ja, wat wordt dan ook de rol van de traditionele automakers? Zijn zij misschien ook wel een goede investering, wetende dat deze nieuwe verschuiving aan plaatsvinden is? Nou, daar gaan we nu naar kijken in de komende, wat zal dat zijn, 10 minuten denk ik? Nou, trouwens, als ik kijk voor aantekeningen heb gemaakt, zal het waarschijnlijk wel weer eens langer worden dan 10 minuten. Maar, allemaal voor de inhoud, zullen we zeggen. Nou, kijk, als we kijken naar het domein aan zich, hè, elektrische voertuigen, de markt die groeit de komende jaren gemiddeld met 24,5%. Berekend tot 2028. En daarna bereikt het een marktgrootte van $980 miljard. Dus dit is echt een significante markt waar echt ontzettend veel vraag naar gaat zijn de komende jaren. En het aanbod nog steeds relatief beperkt is. Maar dat gaat dus natuurlijk heel hard de afgelopen 2-3 jaar. Veel startups, veel bedrijven zijn naar de beurs gekomen die langzaam ook echt beginnen met het schalen van een productie. En het gaat er eindelijk voor zorgen dat vraag en aanbod iets dichter bij elkaar komt. Maar ja, je ziet gewoon dat er een enorme vraag is en ook heel veel ondersteuning voor elektrische voertuigen. Dus met name overheden wereldwijd geven subsidies op elektrische voertuigen. Je hebt in Amerika heb je de Department of Energy, die een hele interessante leningstelsel heeft voor automotive merken in de EV-sector. Waardoor je voor praktisch geen rente een flink bedrag kan lenen om je groei te faciliteren. Ja, het is eigenlijk een soort groene golf die er door de hele wereld gaat op dit moment. In ieder geval door de westerse landen. Dus de vraag is ook een beetje van, wat is dan als belegger zijnde, welke kanten kan je op? En laten we eerst beginnen met de traditionele automakers. Gaan zij zich nog mengen in het geweld of blijven zij op de zijlijn staan? Ik denk dat de traditionele automakers, dat zij een enorme uitdaging gaan krijgen om in ieder geval om een goede investering te blijken op dit moment. De uitdagingen zijn best wel helder. Overall zijn automakers moeten doen met relatief lage marges. Gemiddeld tussen de 3-6% EBITDA-marge, dat is wat je mag verwachten bij een automotive bedrijf. Dat zie je met name terug dus bij de traditionele automakers. Terwijl een relatief nieuw bedrijf, zoals een Tesla bijvoorbeeld, die halen marges van ver boven de 20%. Dus voor dezelfde omzet halen zij simpelweg vele hogere winsten onderaan de streep. En dat is iets wat je als traditionele automaker moeilijk voor elkaar krijgt, want zij hebben gewoon te maken met een legacy. Zij gaan al tientallen, soms honderden jaren mee. Nee, niet honderden jaren trouwens. Tientallen jaren, vele tientallen jaren mee. En dat heeft hen ook gevestigde merken gemaakt. Maar daarom hoor ik ook nog steeds vaak dat de nieuwe EV-startups, dat ze weinig kans maken. Want als een Mercedes of een Volkswagen het graag wil, nou, dan breken zij de markt zo open met hun uitgebreide productiemogelijkheden. Ik denk dat dat echt wel mee gaat vallen. Allereerst heb je het probleem dat de fabrieken, die zijn vaak redelijk gedateerd voor het bouwen van EV's. Het is een totale andere manier van produceren. Je hebt nieuwe technologie nodig, een nieuwe inrichting van je fabriek. Maar ze werken toch veelal vanuit oude, traditionele fabrieken met traditionele motoren die gebouwd moeten worden. Dus of ze moeten de hele winkel verbouwen terwijl die open is, of ze moeten verkiezen om dure, nieuwe fabrieken te bouwen speciaal voor elektrische voertuigen. Dat is bijzonder kapitaalintensief. En dat wetende terwijl hun oude fabrieken eigenlijk steeds zinlozer worden. Dus dat is best wel een moeilijke keuze, kan ik me voorstellen, voor de traditionele automakers. Ja, hoe gaan zij nou ook mee in die nieuwe ontwikkelingen met elektrische voertuigen? Er is ook een uitdaging dat veel automotives te maken hebben vanuit de legacy met enorme pensioenuitbetalingen en ook oude werknemers die er al tientallen jaren werken. Daar moet ook voor gezorgd worden. En er zijn echt niet allemaal mensen meer die één op één mee kunnen met de nieuwe ontwikkelingen. Maar daar zit je eigenlijk wel een beetje aan vast. Zeker als je daarop rekent dat per 2030 dat er meer elektrische auto's verkocht gaan worden dan de auto's die je nu met name nog op de weg ziet rijden met meer de traditionele bronnen. En dit zijn uitdagingen die een nieuw automerk in de EV-sector niet heeft. Zij bouwen namelijk fabrieken die specifiek ontworpen zijn om de nieuwste elektrische auto's te ontwikkelen. En de mensen die ze aannemen, die snappen ook de technologie en het productieproces, het nieuwe productieproces. En dat is in sommige gevallen is dat een voordeel en in sommige gevallen is dat een nadeel. Ik denk namelijk dat een nieuwe EV-startup heeft de kans om een merk nog helemaal op te bouwen. Het nadeel kan zijn, je moet je merk nog helemaal opbouwen. En je hebt natuurlijk mensen die al jarenlang kiezen voor om te rijden in een Mercedes, in een Volkswagen, een Audi. Als er een goed alternatief voor komt met een elektrische motor, is de kans best groot dat zij daarvoor gaan kiezen. Maar goed, je hebt ook automotive merken die een minder goed imago hebben opgebouwd. En die hebben natuurlijk ook daarin nog steeds de uitdaging. En als derde, de uitdaging voor veel automotives is dat er vaak sprake is van een hoge schuldenpositie. Het maken van auto's is kapitaalintensief. Natuurlijk vaak worden veel auto's gemaakt nog voordat ze verkocht zijn. Het kan nog even duren voordat ze verkocht zijn. En er zijn ook vaak dure fabrieken nodig om die massaproductie te kunnen starten. Dus je hebt hoge schuldenlasten bij dit soort bedrijven. Een Ford, een Renault, die hebben twee keer meer schuld dan equity. En dat is wel echt een uitdaging. Zeker als je de hele transitie nog moet gaan maken. En bij de nieuwe EV-automerken zie je wel dat als eenmaal de kritische investeringen zijn gedaan en de schaal er is, in combinatie met die hogere EBITDA-marges die je nu bijvoorbeeld bij een Tesla ziet, ja, dan kan het vrij snel gaan. Maar Tesla is in 2 jaar tijd gegaan van meer schuld dan equity. Die 2 jaar geleden zag er een stukje minder goed uit dan nu, laat ik het zo zeggen. Maar nu zit ze in een situatie waarbij de equity 13 keer hoger is dan een schuldpositie. En dat is een relatief korte tijd voor elkaar gekregen. En dat is ontzettend knap. En dat is iets, dat is een stap zeg maar, die traditionele automakers veel en veel moeilijker kunnen gaan zetten. En al zie ik natuurlijk wel dat er een paar automakers zijn die traditionele automakers die wel al een tijdje goed bezig zijn. Ik denk een Volkswagen is daar een heel goed voorbeeld van, die al vrij vroeg eigenlijk zijn ingestapt met hun nieuwe EV's en het ook gewoon goed doen op dat gebied. Maar ik ben wel heel benieuwd van de traditionele automakers hoeveel daarvan over 10 jaar nog echt bestaansrecht hebben. Ik denk dat er een aantal merken die wij nu erkennen, dat die over 10 jaar waarschijnlijk niet meer zullen bestaan. En als we dan kijken naar de top 4 van de EV-specifieke bedrijven. Hoe staan zij ervoor en is dat een goede investering in mijn beleving of niet? Nou, om te beginnen natuurlijk met Tesla. Tesla is het voorbeeld van de EV-sector. Hoge EBITDA-marges. Ze hebben laten zien dat zij schaal kunnen creëren in de productie. Maar daarnaast zijn ze ook met heel veel andere dingen bezig die hun aanbod nog sterker maken. Het bouwen aan autonoom rijden bijvoorbeeld is iets waar ze al vele jaren mee bezig zijn. Ze zijn bezig met het zelf ontwikkelen van goede, betere batterijen die echt cruciaal zijn bij de volgende fase van elektrische auto's. Ze hebben een eigen oplaadpuntennetwerk. Dat is iets waar zij bijzonder in zijn, waar mensen ook echt voor, of hun klanten ook echt voor waarderen. Dus overal gewoon een ontzettend sterk en een relatief divers automerk die zichzelf niet voor niets meer een techbedrijf noemen dan een automerk. En dat is ook heel slim voor andere redenen, onder andere door de waardering wat ze het afgelopen jaar hebben gehad. Dat is een stuk meer vooruitgelopen dan als zij zichzelf natuurlijk een automotive bedrijf hadden genoemd vanaf het begin. Maar goed, wat betekent dit dan qua belegging? Ik denk dat zij de komende jaren in Koninkrijk al meer moeten gaan delen. De vraag naar elektrische auto's die neemt wel nog steeds toe. Veel hoger dan dat het aanbod toeneemt. En het is ook geen winner takes all domein. Dus wat dat betreft is dat iets wat waarschijnlijk gaat gebeuren. Dat Tesla minder dominant gaat worden. Maar dat zij nog steeds zelf een enorme groei gaan realiseren over de periode heen. En traditioneel gezien blijft Tesla natuurlijk een duur aandeel. Maar de overweging is met name gebaseerd of je verwacht dat Tesla meer gaat worden dan enkel elektrische auto's produceren. En ik moet zeggen, ik hoor tegenwoordig niet heel veel meer over hun thuisbatterijen of een zonnepaneeldak waar ze hele wilde plannen mee hadden. Maar ja, als het hen lukt om dat toch meer een volwassen onderdeel te laten worden van hun businessmodel, waarbij ze ook eigen batterijen dus gaan faciliteren en maken, ja, en een manier vinden om autonoom rijden te bevorderen, dan zal Tesla best wel een interessante investering kunnen blijken. Ook zelfs vanaf de huidige waardering, wat nog steeds enorm pittig is. Maar het is wel speculeren of ze echt gaan doorpakken op meer aspecten dan puur alleen maar hun elektrische auto's. En Elon Musk, je kunt er veel van vinden. Ik vind het een geniale gek. Het is iemand die een bedrijf kan maken, maar ook kan breken. Dus wat dat betreft zit daar een plus en een minpunt aan. Dan heb je Lucid Motors. Ik denk echt een indrukwekkende superauto die zij gemaakt hebben. Ze nemen het pad over van Tesla. Dat ze eerst starten met een luxe auto en daarna pas eigenlijk de goedkopere modellen introduceren om echt meer tot de massa te kunnen bereiken. En je merkt heel duidelijk dat de CEO natuurlijk een oud-engineer is van Tesla. Ze kopiëren echt hun aanpak, zowel qua merk opbouwen als qua hoe ze productie faciliteren. Daarnaast is Lucid Motors sterk gefinancierd door de Arabische aandeelhouders. Daar hebben ze, volgens mij gaan ze ook een fabriek bouwen nu in Saoedi-Arabië. Kun je ook veel van vinden. Ik vind het enerzijds al mooi dat Saoedi-Arabië echt een oliestaat, dat zij ook meegaan in de meer het groene energie omarmen. Dat kijk dan misschien even vanuit de naïeve bril, maar laat het positief houden. En daarnaast wat het mooie is, denk ik, wat zij hebben laten zien, is dat zij ten nu toe wel een onbewezen, maar wel geclaimd het verste bereik hebben van alle EV's. En de eerste reviews over de modellen die zij hebben gelanceerd, de Lucid Air, dat is vrij indrukwekkend, lees ik tot nu toe. En ik denk wel, als je kijkt naar hoe zij het aanpakken, dus door te starten met de duurdere Lucid Air, om daarmee zeg maar je merk te bouwen, ik denk dat het een hele slimme strategie is. En ik verwacht echt wel dat we van Lucid Motors veel gaan horen in de komende jaren. Hun enterprise value is 30 miljard. En dat is wel echt bijzonder hoog. En misschien goed als toevoeging. Ik benoem de enterprise value en niet de market cap. Omdat veel EV automotive bedrijven op deze lijst hebben een behoorlijke cashpositie. Moeilijk om dat daarmee te gaan vergelijken. Want als zij 20 miljard cash op de bank hebben staan, nou, dan heeft het natuurlijk ook wel behoorlijke impact op hun waardering. Maar zo diep ga ik niet op deze analyse in. Dus ik benoem het even door het daarom dus enterprise value te noemen. En dat is eigenlijk de waardering van het bedrijf zonder hun cashpositie en zonder hun schulden. Maar goed, 30 miljard is voor Lucid Motors. Blijft bijzonder hoog. Ik heb een tijdje ook Lucid Motors aandelen gehad. Omdat ik geloof dat dit merk de potentie heeft om een mooie concurrent van Tesla te kunnen worden. Destijds heb ik die verkocht door de hoge waardering. En dat is eigenlijk niet veranderd. Zelfs niet na deze marktcorrectie. Dus ik vind 30 miljard enterprise value wel echt heel pittig. En ik betwijfel eigenlijk hoe lang het gaat duren voordat zij in deze waarde kunnen groeien. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat Lucid Motors een van de EV-bedrijven is die een mooie toekomst tegemoet gaat en een gevestigde naam gaat worden in de komende 10 jaar. Dan heb je Rivian, een sterke partner van Amazon, hoge cashpositie en zij zitten vol in het productieproces waar vooral nog heel veel uitdagingen gevonden worden voor ze. Ze hebben tot nu toe minder dan 1000 auto's geproduceerd en het valt mij vooral op dat zij zich met name richten op de Amerikaanse markt. Ze hebben namelijk een hele specifieke keuze gemaakt om te starten met een SUV en met bezorgbusjes. En dat zijn echt twee modellen die vooral in Amerika veel gebruikt worden. Met name omdat hun bezorgbusjes zijn. Ja, ze zien er in ieder geval niet uit alsof ze heel echt goed gericht zijn op de Europese wegen. Hier zijn ze toch een heel stuk smaller en moeilijker om even deur aan deur je pakketje te bezorgen. Dus je hebt toch een meer flexibel model nodig. Canoe. maar goed, het hoeft niet meteen iets negatiefs te zijn natuurlijk. Hè? Want SUV's zijn de populairste auto's in Amerika. Dus daar zal Rivian het met name tegen Ford moeten gaan uitvechten. Tegen de Ford F-150, die daar ontzettend populair is. Ze hebben het opstartproblemen gehad. En de backing van Amazon is natuurlijk ontzettend prettig. Maar heeft ook al misschien een beetje zijn zwakke punten. En ik beschouw Rivian meer als een een beetje mid-tier, laten we het zo zeggen. Middelklasse of het een succes geworden, ja of nee. Ik vermoed niet dat het de schaal van Tesla gaat krijgen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het over een paar jaar nog steeds bestaat. Omdat ze dus gewoon qua achtergrond, ze hebben een flinke cashpositie. Steun van Amazon, ik zei het al. Dat is echt nog wel. Dat gaat ze echt wel een paar jaar vooruit helpen. Hun enterprise value is ongeveer 15 miljard. Fors teruggelopen sinds hun IPO. Ik denk nog steeds redelijk hoog is op dit moment. Als je kijkt naar wat ze tot nu toe hebben geproduceerd. Dus ik betwijfel Rivian of dit qua investering nu bovengemiddelde resultaten gaat opleveren. Maar ook Rivian zie ik wel de komende 10 jaar uitgroeien tot een degelijk merk in de automotive industrie. Niet zo bepalend als een Lucid Motors, denk ik. Maar wel een degelijke positie. Dan hebben we Polestar, wat een samenwerking is tussen Volvo en de Chinese Geely. Ook sterke partners, je ziet dat dat toch wel een duidelijk onderdeel is van alle drie de namen. Met name in Europa zijn ze heel sterk bezig geweest en hebben zij een sterke indruk achtergelaten bij de leaserijders. Dus je ziet hier echt belachelijk veel Polestars op de weg rijden in Nederland ook. En zij verwachten dit jaar 50.000 auto's te leveren. En is daarin ook een van de meer gevestigde EV-bedrijven op de markt. En wat in mijn ogen dit echt een interessant aandeel had gemaakt, is als zij zich zouden blijven richten op die leaserijders. Maar ja, zij kiezen er nu voor om de nieuwe modellen die ze introduceren, dat zijn duurdere en meer luxere modellen. Vind ik een tikkeltje vreemde keuze in mijn beleving. Ze zullen hier vast goede redenen voor hebben. Polestar besteedt ook veel tijd en energie aan het opbouwen van hun merk, waarbij ze met name de meer creatieve, designachtige doelgroep willen aanspreken. Maar als je kijkt naar de huidige enterprise value van Polestar, is het ongeveer 20 miljard. Is meer dan Rivian, minder dan Lucid Motors. En ik vind het lastig om een verwachting van Polestar te hebben. Aan de ene kant hebben ze namelijk aangetoond dat zij het lastigste aspect eigenlijk van de hele business, dat zij dat onder de knie hebben, namelijk het productieproces. En met dank aan hun founding fathers Volvo en Geely, waardoor ze dus die 50.000 auto's kunnen gaan leveren dit jaar. Dat is echt een hele goede prestatie. Aan de andere kant zie ik eigenlijk weinig onderscheidend vermogen van Polestar. Want ik zou dit net zo goed als een model onder de Volvo-vlag kunnen zien hangen. En zeker als zij zich meer gaan richten op de duurdere SUV's. En bij een waardering van 20 miljard aan enterprise value, terwijl heel Volvo 35 miljard waard is, vind ik dat wel gewoon een beetje een lastig verhaal. En zou ik ongeacht de positieve aspecten aan het verhaal, zou ik op dit moment niet durven instappen als belegger. Nou, dat zijn in ieder geval de vier grote. Dus ik ben, zoals je misschien hebt begrepen, met name enthousiast over Tesla en over Lucid Motors. In ieder geval vanuit een beleggersperspectief. Maar ik denk wel nog steeds dat Polestar en ook Rivian hun toekomst hebben. Dus wat dat betreft zijn het wel wat meer zekere investeringen tussen haakjes in de EV-sector. En heb je natuurlijk ook nog een heel segment aan kleinere, onafhankelijke EV-makers. Die hebben een duidelijkere, scherpere risk-reward te pakken. En het zijn waarschijnlijk ook wel bedrijven die van een aantal of een paar jaar simpelweg niet meer zullen bestaan. Oftewel door een faillissement, oftewel dus overgenomen worden door een grotere speler in de markt om daar de EV-transitie te versnellen. En ik denk dat belangrijk is dat je, als je kijkt naar EV-startups, door het kleine bedrijven die ik nu ga benoemen, zijn eigenlijk drie dingen die daarin essentieel zijn. Zijn zij onderscheidend in tech of hun stijl? Zijn ze slim met hun kapitaal? En kunnen ze hun productie op gang brengen? En je ziet eigenlijk wel bij alle startups dat op een van die aspecten wel gewoon wat lastiger is. En dat het daarom dus ook gewoon een grotere risk-reward is dan de bedrijven die ik net noemde, die dat gewoon beter voor elkaar hebben. Om te starten, Fisker is zo'n typische EV-startup. Die hebben het qua kapitaal ophalen, hebben ze het gewoon heel goed gedaan. Op het moment dat de beurs het meest optimistisch was, hebben zij aandelen uitgegeven, waardoor ze gewoon een hele sterke cashpositie hebben op dit moment. Slim gedaan door Henrik Fisker, maar voor de rest vind ik er niet zoveel van onze goede Zweedse man. De productie is uitbesteed aan de partner Magna. Ja, ik zei al, ik ben zelf geen fan van het bedrijf. Ik vind het vooral niet onderscheidend. En het model wat ze hebben gepresenteerd, de Ocean geloof ik, of de Paradise, dat is, nee, de Ocean nu en de Pair komt later. Ja, het ziet er goed uit, maar het is niet onderscheidend. Dat net zo goed ook weer een model kunnen zijn bij een andere automotive partij. Dus ik verwacht niet zo goed wat Fisker de komende 5 jaar moet gaan betekenen in die markt. Ik denk niet dat zij, zeker niet omdat ze hun productie uitbesteden, volgens mij ook geen ambitie hebben om eigen autofabriek te openen. Ja, ik zie het meer als een soort luxe design studio, zeg ik een beetje oneerbiedig, dan dat ze echt een grote automotive merk gaan worden, denk ik. Maar wel misschien een aandeel dat over 5 jaar overgenomen zou kunnen worden door een automotive bedrijf, een traditioneel automotive bedrijf die daar nog iets in achter is gebleven. Dan hebben we natuurlijk Canoe, waarschijnlijk wel bij bekend. Ze hebben in mijn ogen wel echt onderscheidende tech. Heeft onder meer geleid tot een contract met Walmart en met NASA. Maar zij hebben met name de uitdaging qua kapitaal en ook qua productie. De kapitaal is laag, veel twijfel nog over het ophalen van geld. Is heel krapjes, zit ze nu ook bij kas. Dus dat is echt een grote twijfel bij heel veel beleggers en terecht denk ik daarin. En ook over de productie is vrij weinig gecommuniceerd. Heel veel plannen over, zijn bezig met het bouwen van een fabriek. En ze hebben tussendoor hebben zij een andere locatie waar dus tot die tijd auto's gemaakt worden. Maar ja, het is allemaal heel veel speculeren en heel veel what-ifs. En dat is dus dit aandeel eigenlijk ook in zekere zin. Een grote what-if. Als ze namelijk kapitaal en productie, als ze dat aspect weten op te lossen, dan heeft Canoe in mijn ogen, in tegenstelling tot een Fisker bijvoorbeeld, wel de kans om echt heel groot te gaan worden. En dat bewijs ik ook in de contracten die ze hebben afgesloten. Maar tegelijkertijd is de kans op falen ook echt significant groter. Dus we gaan het meemaken in de komende maanden waarschijnlijk of Canoe die twee problemen kan gaan oplossen. En dan heb je nog een paar EV's die wat mij betreft helemaal niks toevoegen in de hele wereld. Je hebt een, sorry voor degenen die daarin geïnvesteerd zijn. Je hebt een Lordstown Motor. Dat heeft helemaal niks in mijn beleving. De productie is volledig uitbesteed. Ze hebben zichzelf helemaal uitgehold. En de truck die ze maken, ja, dat gefeliciteerd ermee. Je hebt een Faraday Future. Die ging afgelopen week vooral hard als een soort quasi short squeeze-achtig achterontwikkeling op de beurs en is net zo hard weer gedaald. Er zit ook niks in waarbij ik denk van nou daar, dat gaat onderscheidend zijn. En je hebt de Mullen, ook zo'n short squeeze-achtige optie. Ja, weet je wat het is? Er zijn heel veel EV-bedrijven. Dan moet ik zeggen dat Canoe en Fisker daar ook wel tussen horen. Die zijn allemaal hevig geshort in de afgelopen maanden. Grotendeels ook wel terecht. Er is natuurlijk heel veel twijfel of ze het gaan redden. Dus bij een gekke markt zou de koers echt flink kunnen stijgen van deze aandelen. Maar het is in mijn ogen, in ieder geval de laatste drie die ik genoemd heb, ja, zijn in mijn ogen absoluut geen lange termijn investeringen. Het zou leuk kunnen zijn voor traders of als je wil speculeren dat de koers ontploft bij een positieve marktontwikkeling. Maar zeker de laatste drie blijf ik in ieder geval ver vandaan. En afsluitend, hoe zit het dan met de Apple Car? Dat is natuurlijk ook iets waar veel over gesproken is geworden. Nou, de verwachting is dat ze een eigen elektrische auto gaan uitbrengen. Dat is al jarenlang veel hype om. De Apple Car, wanneer gaat het eindelijk komen? Ik denk dat die niet gaat komen. En ik denk namelijk dat zij een andere richting op gaan willen met Apple. Apple zal niet heel veel interesse hebben om zelf auto's te maken, want het is gewoon best wel een pittig proces. Je moet de productie op gaan zetten, de marges zijn relatief laag, er is hoge concurrentie voor, groot afbreukrisico ook voor het merk Apple. En het is ook gewoon een domein waar zij toch wat minder in bekend zijn. Tuurlijk, ze produceren hun eigen iPhones en wat dan ook. Maar ja, automotive is toch weer iets heel nieuws. Dus waarom zouden zij niet iets gaan doen waar zij zich wel heel comfortabel bij voelen? En dat is in mijn beleving, de Apple Cars daarover hebt, dat is niet de auto zelf, maar dat is de software voor de nieuwe generatie auto's. Dashboarding zijn bij de duurdere consumentenmodellen al grotendeels digitaal. Je ziet ook dat autonoom rijden, dat daarbij data delen ontzettend belangrijk is. Plus het is een interessant verdienmodel voor heel veel bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld een verzekering aanbieden op basis van je rijgedrag. Je kunt een korting aanbieden bij bandenvervanging bijvoorbeeld. Als je ergens lokaal bij een winkel dat ze veel goedkoper kan doen dan bij een ander. Je kunt heel veel met data. En daarnaast heeft software, als Apple zich daarop gaat richten, heeft natuurlijk veel hogere marges, veel schaalbaarder. En ze kunnen in principe bij alle automotive merken die daar toegang voor geven, kunnen zij de dashboarding beschikbaar stellen. Ik denk dat dat ook een USP gaat zijn voor veel automotive bedrijven, om te zeggen, nou, wij ondersteunen het Apple Car Dashboard bijvoorbeeld. Dus daar liggen denk ik enorme kansen. Geen gezeik met productie, geen gezeik met onderhoud van auto's. En het ligt met name ook heel dicht bij de kern van Apple, namelijk de designkern. Het simplificeren en het mooier maken van de producten waar je mee werkt. En ik denk ook dat Apple daarin ook weer een statussymbool kan zijn voor andere automerken. Dat een Hyundai, een Volkswagen, dat zij zeggen, nou weet je wat, als je bij ons een EV-auto koopt, dan krijg je het dashboard van Apple zit daarbij. En ik denk dat een hele mooie kans kan zijn voor Apple om zich daar te bewegen. Dus ik zie ze daar eigenlijk dus niet met een eigen auto komen, maar dus wel veel meer zich op de software en op de datapunt gaan richten. Dus daarmee is dat verhaal denk ik helemaal compleet als je kijkt naar de EV-sector. Dus veel kansen denk ik voor beleggers, maar het ligt een beetje aan hoeveel risico je wil nemen. Gevestigde orde, wil je meer naar de EV-bedrijven die wat solider voorstaan, laat ik het zo zeggen. Of ga je meer voor de high risk, high reward met de meer de startups die hierin actief zijn. In ieder geval meer dan genoeg keuze als je graag wil beleggen in de EV-sector. Dan gaan we door naar het derde onderdeel van de podcast. Ja, ik zei het al, ik praat veel te lang erover. Ik heb wel allemaal notities hier, maar ik moet zeggen, uiteindelijk ben ik de podcast nog steeds meer aan het uitschrijven dan voorheen, zo lijkt het. En het wordt alleen maar langer, dus daar moet ik nog een vorm op gaan verzinnen. Maar we gaan door namelijk met het derde deel. Dat is allereerst, heb ik dus een poll uitgezet afgelopen week om feedback te krijgen op deze podcast. En ik heb jullie gevraagd voor jullie mening, of ik heb jou gevraagd voor jouw mening. En een van de dingen die daarin het duidelijkst naar voren is gekomen, is dat deze podcast met name geluisterd wordt om geïnspireerd te worden met interessante aandelen. Dus dat is natuurlijk ook iets waar ik mij met een bewuste reden op richt. Groeiaandelen, een niche zeg maar, binnen de sector waar weinig andere podcasts zich op richten. Dat is duidelijk verhaal. Ik moet me daar dus nog meer op gaan richten als het aan jou en jullie de luisteraars ligt. Dus laten we daar gewoon eens mee starten. En vandaar dat ik vandaag een start maak met Dan's Radar. Dat was ook een van de keuzes waar ik kan richten om deze podcast beter te maken in die poll. En wat dat betekent is dat ik iedere week kort een aandeel ga bespreken die iets speciaals heeft. Dit kan een aandeel zijn die ontzettend weinig besproken wordt. Dus mogelijk een verborgen diamant kan zijn voor groeibeleggers. Maar het kunnen ook aandelen zijn die misschien iets bekender zijn, maar waarover ik een inzicht heb die misschien anders is dan de massa. En dat ik het daarom leuk vind om het te bespreken in deze podcast. De focus blijft op aandelen met een market cap van maximaal $50 miljard, met de nadruk op innovatieve sectoren, waar de komende jaren dus een flinke groei in verwacht wordt, dus wel in lijn met deze podcast. En denk ook belangrijk om qua verwachtingsmanagement, dit worden geen uitgebreide analyses, zoals die in een vele afleveringen geleden deden, waar we echt op de cijfers gaan induiken, op het managementteam gaan induiken, op de producten. Nou, daarvoor is het iets te veel. Dan wordt dit een hele lange podcast, denk ik. Maar beschouw het vooral als een soort eerste sneak peek in een aandeel die mij is opgevallen. En het eerste aandeel wat we gaan bespreken van dit nieuwe onderdeel, dat is er eentje die hoogstwaarschijnlijk weinig mensen zullen kennen. En het is er in ieder geval eentje die best de moeite waard kan zijn om zelf verder in te duiken. Dat is namelijk een Duitse streaming- en mediabedrijf Click Digital. En dat schrijf je CLIQ Digital. Nou, ik denk dat als je deze naam hoort, hoogstwaarschijnlijk de kans groot dat dit inderdaad de eerste keer is dat je ooit hebt gehoord van Click Digital. En dat is een goed teken. Dat betekent namelijk dat ik dus een onontdekt diamantje heb gevonden. Of het een diamantje is, dat gaan we de komende paar minuten bespreken natuurlijk. Maar het is waarschijnlijk wel weer een nieuwe naam. Dus dat is leuk. Leuk. Beetje variatie, nieuwe aandelen in deze podcast. Alright. ClickDigital. ClickDigital is een Duits bedrijf, een Duitse streaming provider. En wat zij eigenlijk bieden is een soort multimedia kanaal bestaande uit 5 pilaren. Een soort Netflix, een soort Fireplay waar je kan kijken naar films. Je kunt er muziek beluisteren, je kunt audiobooks luisteren. Je kunt kijken naar sport en je kunt zelfs games spelen via een platform. Dus allemaal via één maandelijks abonnement wat je moet afsluiten, waar je toegang krijgt tot al die vormen van content. En ik moet zeggen, hun cijfers, toen ik ze voor de eerste keer zag, zijn echt indrukwekkend. Ik kan het eigenlijk bijna niet anders noemen. Vorig jaar hadden ze 1,3 miljoen abonnees op een platform. En dit jaar rekenen ze erop een groei te kunnen maken naar ruim 2 miljoen abonnees. En zelfs in 2025 verwachten ze dat te kunnen groeien naar 4 à 5 miljoen abonnees. Dus de groei zit er echt behoorlijk in bij ClickDigital. Als je kijkt naar de omzet, was afgelopen jaar 150 miljoen euro. Ze groeien dit jaar naar 250 miljoen euro. Dus dat is een stijging van 66% in één jaar. En ze verwachten in 2025, tot die tijd verwachten ze jaarlijks 25-30% te blijven groeien in die periode. Dus ook daar, ja, mooie vooruitzichten als je kijkt naar de omzet. Als we kijken naar EBITDA, groeit dit jaar. Dat was vorig jaar nog 27 miljoen euro. Dit jaar wordt dat 38 miljoen euro, een stijging van 40% in één jaar van een EBITDA. Daarnaast hebben ze een kleine cashpositie. Ze hebben onlangs een refinancing gehad met een bank, omdat het kost eenmaal veel geld om rechten te kopen van content. Dat is een stevige investering vooruit. Maar ze hebben geen schulden en ze zijn ook nog eens een keer winstgevend. Dus ze kunnen die kosten ook prima dekken. Dus ook op dat gebied geen zorgen. En als klap op de vuurpijl, ze betalen zelfs nog een dividend van 4% yield om en nabij. Dus ook voor de dividendbeleggers, of degenen die dat heel interessant vinden, zou je hier wel eens een groeiaandeel kunnen hebben met die zekerheid van de dividend. Nou, dat is natuurlijk wel een hele lekkere combinatie. Dus snel groeiend, winstgevend en als bonus een dividenduitkering. Nou, dat is een beetje heel beknopt, zeg maar, de samenvatting van dit bedrijf. Maar als ik kijk naar de fair value, als ik dit bedrijf nou een fair value had moeten geven op basis van deze resultaten en de verwachte groei die ze door gaan maken de komende jaren, dan had ik waarschijnlijk een price to earnings aangehouden van 20 à 25 keer. En dat is vrij conservatief eigenlijk bij deze groei en bij deze winstgevendheid. Maar goed, we zitten in een negatieve markt. Dus dat zou uitkomen op een waardering van ongeveer 600 à 700 miljoen euro voor dit bedrijf. Dus als ik de huidige marktomstandigheden daarmee in rekening neem. En daar komt eigenlijk het mooie van dit verhaal. Dit bedrijf heeft een waardering momenteel van 175 miljoen euro. En dat is ruim 3 keer lager dan de waardering die ik hen zou geven. En dat is zelfs lager dan hun verwachte omzet voor dit jaar. En het komt neer op een price to earnings van 7 voor geheel 2022. En dat is best wel bizar eigenlijk. Want de enige bedrijven waarbij ik zo'n lage PI gezien heb, dat zijn bedrijven waarbij de groei er of volledig uit is. Of we hebben een Coinbase waarbij de earnings de komende jaren echt flink naar beneden worden bijgesteld. Omdat het bedrijf wat meer cyclisch werkt. Maar ja, en hier hebben we gewoon te maken met een bedrijf die en fors groeit en winstgevend is. De komende jaren ook fors blijft groeien met een verwachte PI van 7. Dus de vraag die je mag stellen, waarom is dit bedrijf nou zo laag gewaardeerd? Nou, allereerst moeten we constateren dat Europese aandelen, dat die altijd lager worden gewaardeerd dan een Amerikaanse evenknie. Maar er zijn ook wel aspecten die mij een beetje reden geven voor zorg of terughoudendheid, moet ik zeggen. En dat heeft te maken met als je kijkt naar de reviews op Glassdoor. Die zijn bijzonder matig, of zeg gerust eigenlijk maar slecht. Ze krijgen een 2,9 gemiddeld van de 5. En er zijn de nodige klachten over management en het afspraken nakomen. Nou, nu vind ik wel Glassdoor vind ik lastig om daar het management volledig af te rekenen of daar een bedrijf volledig op te waarderen. Zeker als het gaat om 25 reviews en wetende dat vooral klagende mensen degene zijn die zullen schrijven. Dus, maar dat was wel mijn eerste indruk. Ik dacht van, dat is misschien niet het allerbeste bedrijf om voor te werken misschien. Dus laten we nog wat verder duiken. Toen heb ik de hele investor presentation bekeken. Dat is iets van 3 kwartier over hun modellen, ambities, visie, dat soort zaken. En er zijn 3 mensen van het management team, waaronder de CEO, die lichten daar hun visie toe. En ik moet toegeven, het was echt tenenkrommend om naar te kijken. Het was echt slecht. Het waren misschien 3 Nederlanders die in Dutchlish een vooraf ingestudeerd script aan het brengen waren met de nodige vorm voor overacting, een nodige vorm voor drama. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ondanks de goede cijfers van het bedrijf, waarbij ik dacht van, oh wauw, dit is echt een onontdekte diamant. Hier moet ik echt iets mee. Ik had er bijna mijn vinger op de koopknop. Ja, dit was wel het eerste signaal om deze sessie, waardoor ik dacht van, ja, hoe zit het bedrijf nou echt in elkaar? Want je moet het managementteam kunnen vertrouwen. Dat is een beetje wat ik wil aangeven. En als het managementteam zo slecht scoorde op Glassdoor, en als je dan zo'n video kijkt waar je echt gepaste schaamte bij hebt voor wat daar gepresenteerd wordt. Wat ontzettend zonde is trouwens, want het is nog los van de inhoud, wat er wel gewoon goed uitzag. Maar ja, het gevoel blijft hangen is gewoon niet heel lekker. En dat is eigenlijk wel echt heel, heel jammer. Daarnaast, derde punt wat mij opviel en tegenviel. Het wordt echt verdomd lastig gemaakt om het product te vinden. Dus ik heb gezocht naar Click Digital. Dan kom je de website terecht waar je met name heel veel informatie kan vinden voor beleggers. Heel veel over de visie van het bedrijf, de ESG-doelen, whatever wat ze allemaal hebben. Maar het product zelf kon ik alleen maar vinden door een heel klein knopje te drukken waarbij staat test dit product nu of zoiets dergelijks. En dan kom ik bij een pagina uit waar ik me kan aanmelden. Een soort Netflix startpagina, zeg maar. Maar ik moest echt moeite doen om bij die pagina te komen. Terwijl ik denk van ja, hoe kan dat het product zo ver naar achter is verweven op de hoofdpagina? Dus ik dacht, misschien zit ik op de verkeerde website. Misschien moet ik niet naar clickdigital.com, want dat is misschien meer de corporate website. Misschien moet ik naar click.com of iets anders, dat daar zeg maar de dashboard is. Maar ook dat blijkt niet zo te zijn. Dus het product is gewoon verdomd moeilijk te vinden. En dat vind ik gewoon heel gek. En als ik dan in een investor presentation zie dat ze 7 euro per maand vragen voor abonnementskosten. En als ik eenmaal op een site ben aangekomen waarbij ik me kan aanmelden, dan staat er 15 euro per maand. En ik kan nergens vinden of dit recent is aangepast of waarom ik nou 2 keer zoveel betaal dan wat zij in een investor presentation van deze maand nog op 7 euro hadden staan. Ja, dan snap ik dat dan gaat er iets fout. En mijn gevoel is daarom niet heel positief over hoe het bedrijf geleid wordt. Het zijn gewoon een paar dingetjes die wat bij mij rode vlaggen laten afgaan. Of rood alarm laten afgaan, hoe je het ook noemt. Waarbij ik denk van is dat het waard? En ik moet wel zeggen, als je gewoon kijkt, qua conclusie, als je kijkt op papier, ziet het bedrijf er echt ontzettend interessant uit. Sterke omzetgroei, winstgevend, een bijzonder lage waardering. En tussendoor krijg je ook nog eens een keer een dividend uitgekeerd. Dus dat klinkt echt als een geweldige deal voor een investeerder. En een soort, wat ik zei, verborgen diamant die je gevonden hebt hiermee. Maar de uitdaging ligt erin, en dat is misschien heel persoonlijk, dat ik het bedrijf niet helemaal lijkt te vertrouwen. Het managementteam raakte mij echt op de verkeerde manier. En het feit dat je sneller bij een investorpagina komt dan bij de productpagina is voor mij echt een issue. Maar goed, nogmaals, het kan dus ook heel persoonlijk zijn. Want als je het bedrijf zou beoordelen puur op de resultaten en op de huidige waardering, ja, dan lijkt het wel echt een heel interessant aandeel waar je echt wel een extra blik op zou willen werpen. Dus dat is misschien wel mijn conclusie van deze. Ik heb er misschien een slecht gevoel bij, maar de resultaten die spreken ook alweer voor zich. Ik denk dat het een interessant aandeel kan zijn voor jezelf om een keer zelf naar te kijken en je eigen conclusie op te baseren. Maar als je ik heb het ook gezegd. Cijfers zijn fantastisch, gevoel wat minder. Maar gevoel is persoonlijk, cijfers zijn objectief. Dus wat dat betreft, misschien laat ik nu een hele mooie kans liggen. En denk jij van, boop, laat me komen. Click Digital in het portfolio. Ga er zeker naar kijken. Click Digital, dus CLIQ. Laat me vooral weten ook als je naar gekeken hebt wat jij ervan vond. Zo zijn we aangekomen bij het einde van de aflevering. Je kunt me nog steeds helpen trouwens met het invullen van de poll via mrdon.nl/poll. Geef daar je mening en je verbeterpunten over deze podcast. Dan help je mij en jezelf dat de show nog leuker gaat worden in de komende afleveringen. Abonneer jezelf via Spotify of Apple Podcasts mocht je dat nog niet gedaan hebben. En laat een score of een review achter. En je kunt mij volgen op Twitter via mrdon.nl voor dagelijkse updates. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende week.